Geliefde gemeente, wanneer een kind wordt geboren, is dat altijd iets wonderlijks en het brengt vreugde. Een man en een vrouw worden vader en moeder, krijgt een kind. Maar omgekeerd, dat kind krijgt dus ook een vader en een moeder. En zoals dat kind veel voor die ouders mag betekenen, een bron van vreugde, zo mogen die ouders ook heel wat voor dat kind betekenen. Want wat is dat iets wonderlijks dat de Heere dat zo geeft en zo werkt. Hij laat mensen niet opgroeien in een sfeer van een klas, in een school, waarbij een leraar zijn leerlingen onderwijst en dingen bijbrengt. Dat komt er allemaal wel bij, maar in het eerste, in eerste instantie, schept God dat wonderlijke dat wij een gezin noemen. Ouders die hun eigen kinderen aan hun zorgen toebetrouwd krijgen en ze mogen ze dan gaan opvoeden. Eten en drinken geven, verzorgen, verschonen, leren praten, leren lopen. Maar daar komt dan in het genadeverbond nog een hele dimensie bij. Om dan die God, die zich in het begin van het leven al over zo'n kind wil heen buigen, bekend te gaan maken aan de kinderen. Om te gaan vertellen van die vader met een hoofdletter, die de vader van dat kind wil worden. Van hem die de zaligmaker van zondaren wil zijn. En van die wederbarende geest die ook zijn beloften heeft gegeven. Een geweldige taak hebben de doopouders daarop gewezen. Alle ouders worden daar vandaag weer aan herinnerd. Maar het is zo'n hoge roeping, dat we er eerlijk bij moeten zeggen, daar moet een mens nou eigenlijk meteen al mee vastlopen. Je belooft dat wel. Ik hoop dat er ook velen hier zijn die hier wel eens gestaan hebben, die daar vanmorgen weer bij bepaald zijn. Of mensen uit andere kerken die ook eens een keer ja gezegd hebben. Wat heb ik toen gezegd? Wat is daarvan terechtgekomen? Heren, zonder uw hulp, zonder uw genade kan daar niks van terechtkomen. Want ik ben zelf ook een zondaar. Een ongelovig mens van huis uit. En daarmee een onvruchtbaar mens. En niet in staat om anderen de weg ter zaligheid te verklaren. Ook niet mijn eigen kinderen. Is dat niet voor ons allemaal nodig, gemeente? Of je nou ouders bent of niet trouwens. Maar als het nou gaat over de vraag, wat ben je? Wie ben je? Wat kun je? En wat kun je allemaal niet? Is dat niet heilzaam en nodig? Ook in dit verband, om met je eigen onvermogen geconfronteerd te worden. En je eigen fiasco, je eigen onbekwaamheid in te leven. Ja, waarom is dat voor ons allemaal dan nodig? Opdat er ruimte zal zijn voor de goede boodschap, gemeente. Ik mag u evangelie verkondigen, adventsevangelie. Een rijk woord voor arme mensen. Gemeente, mag er plaats in ons leven zijn. Mag de Heere vanmorgen ruimte in ons hart scheppen voor zijn goede boodschap. Als we gaan letten op een man die ook van zichzelf zo onvruchtbaar was. Omdat hij zo ongelovig was. Hoe is die man eruit gehaald? Hoe werd die man een vader die vrucht droeg? We gaan er samen op letten. En dat is dan meteen het thema voor vanmorgen. Een vader die vrucht draagt. Op drie manieren komt dat eruit, gemeente. In de eerste plaats draagt die vrucht door de erkenning van Gods woord. In de tweede plaats door de verklaring van Gods weg. In de derde plaats door de verkondiging van Gods genade. Een vader die vrucht draagt. Door de erkenning van Gods woord. De verklaring van Gods weg. en de verkondiging van Gods genade. Nou, dat is wat je zou noemen een wonderlijk kraambezoek geworden, gemeente, daar aan het eind van Lucas 1. Als al de buren en de magen, familie en vrienden, daar in dat huisje van Zacharias en Elisabeth op bezoek komen. Het is eigenlijk meer dan een kraambezoek. Je zou het meer nog kunnen vergelijken met wat wij vandaag de dag noemen een doopbezoek. Mensen, zo zal het straks ook wel zijn bij de familie Verweert en bij de familie De Jong. Allerlei mensen die dan komen en hun gelukwensen uitspreken, samen dankbaar zijn voor wat er vanmorgen is gebeurd in de kerk. Nou, dat is eigenlijk net zoiets, jongens en meisjes, als wat ze bij Zacharias en Elisabeth komen doen. Want dat jongetje wat daar geboren is, wordt wel niet gedoopt. Hij zal trouwens wel zijn leven lang de doper heten. Maar zelf wordt hij naar Joodse gewoonte besneden. En ze doen dat precies zoals de wet van Mozes dat voorschrijft, op de 8e dag van zijn leven. Nou, dat is dan een dag om zich over te verbazen, om zich over te verwonderen. Allereerst al vanwege het feit dat ze in een seniorenwoning dit bezoek gaan brengen. Wie had nou gedacht dat die mensen nog eens een keer vader en moeder zouden worden? Maar de verwondering wordt nog groter als vervolgens bij die gelegenheid de naam van het jongetje bekendgemaakt wordt. Dat deden ze pas op de 8e dag. En dan blijkt hij een naam te krijgen die helemaal niet in de familie voorkomt. Hij moet, zegt eerst zijn moeder en vervolgens schrijft zijn vader het op. Hij moet Johannes heten. Eigenlijk, gemeente, zeg ik het nog niet goed. Want kijk eens even naar onze tekst. Als dat schrijftafeltje tevoorschijn komt, zou wel een of ander krijtbord geweest zijn, iets kleins om op te schrijven en kun je het weer uitwissen. Maar dan schrijft de vader niet, hij moet Johannes gaan heten. Nee, een van de dingen waaruit het geloof van deze Zacharias blijken mag, dat is dat hij het zo schrijft zoals het hier staat. Niet dat moet nog eens een keer gebeuren, of dat gaan we vanaf nu doen. Nee, hij is al genoemd met deze naam. Johannes is al zijn naam. Hij heeft die al gekregen. Lang voordat die geboren zou worden. En daarin hoort u dan iets van die erkenning waar het in de eerste plaats over gaat. Wat Gabriel toen had gezegd, wordt nu erkend. Nou ja, dan noem ik de naam van Gabriel erbij gemeten. Dan weet u natuurlijk wel wat eraan vooraf gegaan is. En als je het niet wist, hebben we het vanmorgen kunnen horen in de eerste schriftlezing. Dat wonderlijke verhaal over die man die voor het eerst van zijn leven aan de beurt is om het reukoffer te bedienen. En daar staat hij dan op die plek die we ons nog niet zo lang geleden ook voorgesteld hebben in de preken over de tabernakel. Hij staat daar in de stilte van het heiligdom. En ineens wordt hij zich bewust van het feit dat hij met een ander daar staat. Een engel staat bij hem. En die engel komt hem een boodschap brengen. Een dubbele gebedsverhoring. Want zo moet je dat toch opvatten in het 13e vers van dit hoofdstuk. Eerst wordt de ambtelijke dienst van Zacharias door God beantwoord. Want het gebed om de Messias, wat ze altijd deden bij het reukofferaltaar, dat gebed wordt verhoord. Maar daar gaat een ander gebed ook in vervulling. Daar waar hij misschien al lang mee gestopt was. Dat gebed om een kind. En dat kind wat hij krijgen zal met zijn vrouw, dat zal een rol gaan spelen in die komst van de verlosser. En er wordt dan door die engel vervolgens die naam genoemd, Johannes. Wat een wonderlijke zaken gemeend. En een voorrecht om dat zo rechtstreeks uit de hemel te horen. Een boodschapper bij God vandaan. En die brengt je deze blijde mededelingen. Zonder, gemeente, dat een dominee zich nou met een engel gaat vergelijken. Ja, in zekere opzicht trouwens. Het woord engel betekent boodschapper. Maar bedenkt u zich dat wel, zonder dat u een engel op de preekstoel hebt, maar u hebt wel een boodschapper van God die u het evangelie brengen mag. En dan is er in principe eigenlijk geen verschil tussen wat er bij Gabriël in dat heilige gebeurt en wat er in een kerkdienst gebeurt als het woord gepredikt wordt en de beloften van God verkondigd worden. Dat geldt van het woord van Gabriël en van het woord vandaag. Het is een getrouw woord. En aller aanneming waardig. Maar ik zei, bedenken we dat erbij, voordat wij zo dwaas zouden zijn om al te grif commentaar te gaan leveren op de reactie van Zacharias. Niet dat ligt dan voor de hand, als je jezelf niet kent, dat je denkt, nou, dat is wat. Is dat nou een rechtvaardige? Is dat nou iemand die het beter had moeten weten? Hij is nog priester ook. En hij is op leeftijd gekomen, man met levenservaring. Maar je toch verwachten dat hij de goede reactie geeft? Als hij nota bene een hemelse boodschapper bij zich krijgt. Een engel die niet voor niks op een verontwaardigde toon zegt: ik ben Gabriël die voor God staat. Maar die engel is juist zo verontwaardigd omdat hij met een ongelovige priester te maken heeft. En die man die zegt, waarbij zal ik het weten? En hij gelooft er niks van. Verbaast u zich daarover, gemeente? Of beseffen we samen dat als God het in ons leven niet verandert, dat we precies net zo zijn? Ook van huis uit. Ook van onszelf uit. Ongelovig, wantrouwig, twijfelmoedig. Niet van plan het aan te nemen. En natuurlijk zijn er allerlei verklaringen voor te geven. Natuurlijk ligt daar een verschil tussen de ene en de andere. Want de een die zal op een onverschillige manier zeggen, ik heb er geen belang bij. Van mij hoeft het allemaal niet. Ik zit hier wel, mijn moeder zei dat ik mee moest. Maar van mij hoeft het niet, ik heb het helemaal niet nodig, dat evangelie. Zo kan het zijn. Een ander zegt misschien, dominee, ik zit hier met mijn ongeloof in de knoop. Ik zit hier te hunkeren naar iets wat de Heere me geeft, zodat het anders mag worden. Want ik heb er last van. Ik zou het zo graag willen aannemen. Ik zou het zo graag omhelzen. Ik kan het niet geloven. Als ik zie op mijn onwaardigheid. Als ik zie op mijn zonde. Kortom, gemeente, er kunnen verschillende verklaringen voor zijn. Voor het feit dat iemand zegt, waarbij zal ik het weten? Of dat iemand zegt, ik geloof het niet. Als we vanmorgen maar goed zien. Dat op wat voor manier een mens dan ook het woord niet aanneemt. Dat de vrucht ervan voor iedereen gelijk is. Dan komt het niet tot datgene waar Zacharias uiteindelijk wel toe mag komen. Dat hij gaat spreken om God groot te maken. Ik heb het vanmorgen al een paar keer gezegd, gemeente. Als er geen sprake is van geloven, komt er ook nooit sprake van loven. Ongeloof maakt onvruchtbaar. Let op die oude Zacharias. Het begon al meteen op de dag waarop die Gabriël gezien had. Hij loopt de deur van het heilige uit en hij zal daar zijn handen opsteken om de oude hoge priesterlijke zegen over het volk uit te spreken. En hij moet ze maar wegsturen, want hij komt er niet uit. Belemmert de zegen die hij de mensen mee zou willen geven. En het heeft hem dat komende jaar, dat zal misschien wel een jaar geduurd hebben tot op de geschiedenis van onze tekst. Het heeft hem ook belemmerd om vrij en blij verkondiger te zijn van wat er allemaal stond te gebeuren. Hij zal het Elisabeth wel via dat tafeltje een beetje hebben uitgelegd, want zij blijkt ervan te weten. Maar verder is de man onvruchtbaar. En dat is nou volgens Lucas 1, gemeente. Laten we dat heel duidelijk samen aanvoelen vanmorgen. Dat is volgens Lucas 1 schuld. Ongeloof en onvruchtbaar zijn is geen lot. Maar het is schuld. En wat is nou de eerste stap op weg om er daar af te komen en daaruit te komen, dat is dat je met Zacharias gaat erkennen dat dat zo is. Die man erkent, met dat hij die paar woorden opschrijft, heel wat. Als hij uiteindelijk gaat toegeven wat Gabriël had gezegd. En daar ligt dan ook meteen zijn schuld in verklaard, gemeente. Want eerst had hij het niet geloofd. En eerst wilde hij er niet aan. Maar nu gaat hij erkennen. Heeft u ook alles uw nood erkend, uw ongeloof, uw schuld? Kan dat misschien vanmorgen gebruikt worden, die doopsbediening? Dat ineens tot je doordringt. Zo hebben ze mij ook ooit naar de doopvond gedragen. Wat is er nou allemaal terechtgekomen van al dat moois wat bij God aangeboden wordt. Wat ik allemaal zomaar kan krijgen. Ik hoef er maar om te vragen en de Heere geeft mild en overvloedig. Maar wat heb ik er nou mee gedaan? Met mijn voorrechten, met de beloften, met mijn opvoeding. Kan Psalm 71 nog tot schuld worden, gemeente. Je zingt het mee en ineens dringt het tot je door. God heeft mij, net als die kinderen hier, van mijn kindse dagen af geleid en onderricht. En dan ben je misschien 50 jaar geworden of 80. En wat kwam er nou van terecht? Nood, gemeente, die erkend moet worden als schuld. Maar dat is maar een eerste stap, zegt Lucas 1. Want erkenning van je schuld maakt ook niet zalig. Dan is vervolgens nodig dat een mens zich leert omkeren en dat hij de weg teruggaat, terug naar waar het fout ging en dat erkend wordt dat wat de Heere ooit gesproken had. En het is werk van de Heilige Geest, gemeent, om u zover te brengen. Maar u heeft vanmorgen gehoord, hij wil van ganser harte mensen dat leren, wat dat nou is. Op je schreden terugkeren, erkennen, ik ben ook een Zacharias, ik ben ook een onvruchtbaar, ongelovig mens. Maar waar moet je nou naar terug? Naar wat God heeft gesproken. Want wat zegt hij nou eigenlijk in vers 63? Johannes is zijn naam. Nou, dat is een volmondig erkennen van wat Gabriël hem vorig jaar had gezegd. En hij zegt het niet in één woord. Dat had hij ook kunnen doen, gemeente. Die man zit daar met zijn krijtje. Hij had ook kunnen denken, als hij de naam opschrijft, dat is ook goed. Johannes. Dan weten ze het ook. Nee, het wordt een hele zin. Hij zegt het volmondig na. Vier woorden. Johannes is zijn naam. Punt. Volmondig toestemmen. God had toch gelijk. God is betrouwbaar in zijn spreken. En dat is dan in onze tekst het moment dat dat wonderlijke gebeurt. Dat die blokkade wordt opgeheven. Hoe lang heeft hij niet kunnen praten? Nou, ik denk misschien wel een jaar. En dan terstond, zegt vers 64, werd zijn mond geopend en zijn tong losgemaakt. Terstond. Het is zo'n apart woord, gemeente. Ik kende het helemaal niet. Je hebt verschillende woorden in het Grieks om te zeggen meteen, ogenblikkelijk. Maar dit blijkt een woord te zijn, dat kom je alleen bij Lucas tegen. In Lucas en in de handelingen. Het wordt meestal gebruikt als er een wonder door de Heere Jezus gedaan wordt. Bijvoorbeeld bij die verlamde man die door het dak is laten zakken. En hij gaat terstond op zijn benen staan als Jezus hem geneest. En de schoonmoeder van Petrus gaat terstond de Heere Jezus dienen als ze weer gezond geworden is. En Bartimeus, zijn ogen worden terstond geopend als Jezus hem gaat genezen. En nou, hier wordt Zacharias genezen, gemeente. Mag u het ook zo zien? Hier wordt een mens geestelijk genezen. En daarom wordt zijn lichamelijke blokkade ook opgeheven. Op dit moment. Dat moet u heel goed zien. Dat wordt door Lucas aan elkaar geknoopt. Dat schrijven op dat tafeltje en dat opengaan van die mond. Want dat is opvallend. Als u tenminste terugkijkt naar wat Gabriël ooit had gezegd in vers 20. Kijkt u nog even naar die andere bladzij. Gabriel had dit gezegd. Gij zult niet kunnen spreken tot op de dag dat deze dingen geschied zullen zijn. Oppervlakkig gezien zou je kunnen denken, dat is 8 dagen geleden, beste Lucas. Toen zijn de dingen toch geschied. Toen is toch de belofte in vervulling gegaan. Toen is Zacharias vader geworden van een kind wat hij nooit meer verwacht had. Maar op de dag van Johannes geboorte blijft hij nog zwijgen, gemeente. Weet u wat daar ook voor les in zit? Het is wel groot om vader en moeder te worden. Het is iets van de algemene genade van God als je zo'n voorrecht mag krijgen. Maar daar ga je nog mee verloren. Met algemene genade gaat een mens verloren, gemeente. Zul je het niet vergeten? Dat zijn zegeningen. Maar het is nog niet die zegen die een mens brengt tot waarachtige bekering. Dat gebeurt op de 8e dag van Johannes' leven. En als Zacharias blijkens zijn schrijftafeltje tot bekering komt in de erkenning van wat God had gesproken, dan wordt zijn tong losgemaakt. Verlangt u naar vrucht, gemeente? Zijn er ouders die vruchtbare ouders willen worden? Ze zeggen, heren, ik ben wel vruchtbaar, want ik heb kinderen gekregen, maar ergens ben ik ook onvruchtbaar. Want om ze nou bij u te brengen, daar ben ik zo verschrikkelijk ongeschikt voor. Mensen zonder kinderen in de gemeente, ze willen toch vruchtbaar zijn. Je kan ook een taak hebben, op een andere wijze dan in een gezin. Mensen die niet getrouwd zijn, die nog jong zijn, misschien nog voor het huwelijk staan. Maar wil je vruchtbaar zijn, wil je voor een ander iets kunnen betekenen, om God aan te prijzen, God lovende, wil je dat? Dan moet je amen leren zeggen op het woord van God, zegt Zacharias. Toen ging mijn mond open. Wanneer was dat, Zacharias? Toen jij weer kon praten en toen je je lofzang hebt gezongen. Dat was op het moment dat ik amen zei op wat God gezegd had. Kunt u het niet, gemeente? Bedel dan bij die geest die het u kan leren. Hij staat u gewillig te woord. Hij opent gewillig uw hart en uw mond. Maar let dan nog eens even, gemeente, want we moeten nodig verder. Let nog eens even op wat die man dan nou precies op dat tafeltje geschreven heeft. Ik stel me dat dan maar voor als zo'n stukje krijtbord. Ja, vroeger had je dat in de scholen ook. Kinderen weten de kinderen niet eens meer, denk ik. Die hebben nou een smartbord. Dat is allemaal elektronisch. Heb je dat nog gezien? Zo'n zwart bord met krijt erop. Zoiets zal het wel geweest zijn. Heel klein natuurlijk. Daar kon je dan op schrijven. Johannes is zijn naam, staat erop. Dat is niet alleen een erkenning. Dat is ook een verklaring. Daar gaan we nou op letten. Want wat betekent Johannes ook alweer? Mooi naam. De Heere is genadig. We hebben het vanmorgen over het verbond. Over de God van het genadeverbond. Nou, gemeente, dat is nou wat de naam Johannes ook eigenlijk zegt. Want dat is de Heere, die onveranderlijke, die getrouwe, die ik zal zijn, die ik zijn zal. Vandaag belooft hij het. Hij maakt het tot in eeuwigheid waar. Die God van wie Psalm 103 zingt. Schoon, zwaar, getergd, langmoedig en weldadig. De Heere is groot van goedertierenheid. Dat is een wonder, gemeente. Een mens zou die naam mag dragen. Er zijn er hier in de kerk ook wel die dat als naam of als doopnaam hebben. Johannes, prachtig. De Heere, genadig. Misschien dat er wel iemand zegt, nou meneer, ergens vind ik toch een beetje vreemd dat juist deze jongen, zo'n mooie naam krijgt. Natuurlijk, het is wel degene die een hele belangrijke rol gaat spelen in het vervolg van het evangelie. De voorloper, de wegbereider. Maar als je nou kijkt wat het nou precies voor iemand gaat worden, die Johannes. Onheilspellende figuur in een onherbergzame omgeving. Een man in zo'n vreemde uitrusting. Kamelenharen mantel, een vreemd menu. Sprinkhanen eet hij elke dag. En dan staat hij daar bij de Jordaan. En als hij dan zijn mond opendoet, dan komt er heel wat anders uit dan zijn vader Zacharias. Voor niemand een goed woord over. Adderige broedsel, roept hij zomaar tegen de mensen. Bekeert u, zegt hij tegen de keurigste kerkgangers. En hij beweert dat iedereen, of ze nou fariseer zijn of sadduceer en schriftgeleerd en vrome rechtzinnige joden, maar ze moeten allemaal, alsof ze vuile heidenen zijn, moeten ze onder water. Een man die afstoot. Een man waar je soms voor huiveren kunt als die het heeft over een bijl die aan de wortel van de boom ligt. Misschien was die huiver juist wel de reden waarom later Herodes hem zo graag hoorde als hij ging preken. Die Herodes hoort hem graag, staat er later, maar het is net alsof er een kind is die griezelt voor iets wat hij spannend vindt. Als Johannes weer over de hel preekt. Moet die man nou God is genadig heten? Is dat niet een contrast? De naam die hij draagt en het woord dat hij straks gaat brengen. Oppervlakkig gezien, gemeente, klopt dat allemaal niet. Het is zo'n dominee, weet u wel, waarvan de mensen zeggen, het is hel en verdoemenis als hij de preekstoel opgaat. En is dat nou, God is genadig? Als je nou gaat zien, gemeente, dat datgene wat Johannes dan doet bij de Jordaan, dat dat bedoeld is om plaats te maken voor de genade waarvan zijn naam spreekt. Dat Johannes voor de Heere Jezus uitgestuurd wordt, juist met die scherpe ploegschaar van de ontdekkende prediking, om de grond om te woelen en om die aarde toe te bereiden, zodat straks dat evangeliezaad erin kan vallen. Ik moest denken aan de vergelijking met een tandartsgemeente. Er zullen er hier verschillende zijn die er ook niet erg naar uitzien als ze naar de tandarts gaan. Kun je bang voor zijn als je voor je hebt gaatjes en er moet een kies uit. Hoeveel pijn zal dat wel niet zijn? Maar hij is wel arts, gemeente. Wat is een arts? Dat is iemand die het goede voor je zoekt. Dat is iemand die opgeleid is om beter te maken. Zo is het met Johannes de Doper ook, gemeente. Je kan erbij huiveren als je hem ziet. Je kan sidderen als je hem hoort. Maar hij heet, de Heere is genadig. En gemeente, dat is nou wat Zacharias bij voorbaat gaat verklaren. En mag u daar nou vanmorgen ook bijvallen? We hadden het vanmorgen over, hoe word je nou vruchtbaar? Hoe krijg je nou een ander leven? In een gezin en in de gemeente. En in de samenleving. Gemeente, hoort dit ook bij. Om het hele evangelie te leren kennen en het hele evangelie te leren beamen. En om met dat hele evangelie blij te zijn. Ook met de ontdekkende kant eraan. Omdat je zegt, Heer, dat is allemaal te doen. Opdat ik steeds armer word. Dat is er allemaal om te doen. Dat ik niet zal denken dat het zo wel zal gaan. Dat ik niet zal menen dat ik er zo wel kom. Dat ik niet zal menen dat ik met mijn verbondspositie zalig word. Maar dat ik door Johannes de Doper, door die grote wegbereider, door de Heilige Geest ontdekt word als adderige broedsel. Kinderen des torens. Dat die bijl ook op mij ligt te wachten. Tenzij ik van nieuws geboren word. En dat ik om die genade van de Heere ga smeken. Gemeente, Zacharias is blij met zijn kind. Hij heeft allemaal van tevoren niet kunnen overzien natuurlijk. Maar bent u ook blij met de geboorte van een Johannes? Bent u blij dat er ook een wegbereider is die plaats in het leven wil maken voor Christus? Bent u wel eens blij als de prediking scherp is, afsnijdend, of wilt u altijd alleen bemoedigd worden? Wilt u altijd alleen maar schouderklopjes krijgen? Wilt u altijd alleen maar horen dat het goed met u is en dat het goed met u komt? Maar dat is niet het evangelie. We zijn verloren. We moeten wederom worden geboren. We moeten gaan buigen, gemeente. En de Geest wil het ons leren. Ja, dan wordt uiteindelijk dat schrijftafeltje van Zacharias ook een verkondiging. Laten we daar ook op letten. Erkenning. Een verklaring. Hoe gaat dat dan? Hoe gaat God genade verheerlijken? Door de afsnijding van alles van de mens afheen. En uiteindelijk, gemeente, verkondiging. Kijk nog eens op dat tafeltje. Het staat er dan toch maar. De Heere is genadig, dat is zijn naam. Om te beginnen staat daar dus die naam Heere. Het is wel een afkorting, Jo staat er. Een samentrekking van Jehovah, van Yahweh, van die verbondsnaam. Ja, van die verbondsnaam, gemeente. Nogmaals, wilt u vruchtbaar zijn, moet dat verbond en die God van het verbond wel een levende werkelijkheid worden. Niet iets wat af en toe in de kerk genoemd wordt en dan word je er weer aan herinnerd. Zou het soms zo zijn, gemeente, dat dat de praktijk van het leven is, ook van de opvoeding in de gezinnen. Oh ja, het verbond is er ook nog, die beloften zijn er ook nog, die geest is er ook nog. Of leeft u daaruit? Beleefde werkelijkheid. God heeft een verbond met mij opgericht. En hij heet de Heere. Hij zal zijn waarheid nimmer krenken. En dan wordt er ook nog gezegd, gemeente, hij is genadig. Elke keer als ze Johannes roepen voor het eten, als die straks wat groter wordt, dan klinkt genade door de straten van het dorp. De Heere is genadig. Ik dacht, gemeente, dat is een woord dat wij veel te goed kennen. Of ik kan beter zeggen dat we veel te goed denken te kennen. Net als al die andere Bijbelse woorden. Je hebt het zo vaak gehoord. Je hoort het eigenlijk niet meer. God is genadig. Onverdiende gunst voor zondaren is dat. Hij wil geven wat je nou net niet verdiende te krijgen. Hoort u daar in de verkondiging die doorklinkt in de woorden die Zacharias opschrijft? Als u nou vanmorgen daarmee in de kerk gekomen bent, je zegt, dat is nou mijn strijd, dat is ook wat me neerdrukt. Ik ben aan alle kanten verloren. Ik kan het ook niet veranderen. Ik heb nergens recht op. God wil zondaren om Jezus wil geven waar ze geen recht op hebben. Als hij u uw verdiende loon wilde geven, zat u hier niet. Hij wil u geven wat u niet verdient. Want hij is genadig. Zit u met uw onwaardigheid? Bent u hopeloos vanwege uw zonde? God is genadig voor zondaren. O, mag het iemand over de streep trekken vanmorgen? Mag het iemands hart verbreken? Mag het iemand handen van geloof geven om het te omhelzen? Heer, is het waar? Bent u zo voor mensen die het niet verdiend hebben? O gemeente, ik heb erom gebeden dat er iemand hier vanmorgen zich tot een trofee laat maken van die zondaarsliefde van de Heere. Hij is gereed om u het eeuwige leven om Jezus wil te schenken. Vandaag, dat zeg ik er dan ook nog bij, want dat was iets wat dat schrijftafeltje ook wel tekende, zagen we net al. Johannes is zijn naam, God is vandaag genadig. Ik weet niet of die het morgen nog is, jongens en meisjes. Dat weet jij ook niet. Maar vandaag is die het. Maar dat zet zoals altijd natuurlijk wel de prediking en het aanbod en het verbond onder spanning. Heden, zo ge zijn stem hoort, verhard uw harten niet. Juist in adventstijd. Ik dacht nog toen ik van de week in mijn computer de lijst met overledenen bijwerkte. 18 mensen al die vorig jaar nog wel advent vierden in de gemeente. Heel veel van die mensen hebben niet geweten. Het is voor de laatste keer kerstfeest. Heden, gemeente. Zo ge zijn stem hoort. God is nu genadig. En hij wil vandaag mensen leiden in het effen recht des Heren, zoals Psalm 25 zegt. En het geheim is, hij maakt ze zelf gewillig. Hij doet ze buigen, zodat ze zich laten leiden door zijn beloftewoord. Wat is daar nou de vrucht van? Het ging over vrucht dragen. Wat is nou vrucht dragen voor hem? God loven staat er in de tekst. Weet je wat er letterlijk staat? Een goed woord zeggen over God. Dat is, gemeente, waar u voor geschapen bent. Dat is waarom ouders aan kinderen worden gegeven. Dat is waarom u in Sliedrecht of in Hardingsveld of waar u woont een plek hebt onder de mensen. Waarom is een mens op aarde? Om een goed woord te spreken van zijn schepper. En wie God in zijn genade leert kennen, zou niet anders willen. Uw heilleer wordt door mij al onverbreid. Amen.